Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 27 mei, de eerste Pinksterdag, is het dienst om 10 uur en om 16:30. Om 10 uur hoop ik zelf voor te gaan en om 17:30 kandidaat Kommerie. De tweede Pinksterdag, maandag 28 mei, hoop ik zelf opnieuw voor te gaan om 10 uur. Er zijn een paar mededelingen. In de hal van de kerk is de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Jacob Beenhart en Elise Speksnijder. Zij hopen 31 mei in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst, waarin ik zelf hoop voor te gaan, zal plaatsvinden hier in de Laankerk, 's middags om 2 uur. De kerkraad wil de vacature van ouderling broeder B.N. Whiskey invullen. En de gemeenteleden worden opgeroepen om namen in te dienen van beleidende leden die naar uw overtuiging bekwaam zijn voor het ambt van ouderling. U kunt de namen tot 1 juni schriftelijk, eventueel ook per e-mail, en ondertekend indienen bij de scriba ouderling A. Roosendaal. En zie voor verdere details de nieuwsbrief. Aanstaande vrijdag is er geen kinderclub. En voor het reisje van 26 mei kunnen kinderen zich nog opgeven. Aanstaande woensdagavond is er weer Bijbelavond. Dominee J.C. den Oude uit Opheusden hoopt dan te spreken over gelovig kruisdragen, de visie van de Puritijnen op het lijden in dit leven. De avond vangt aan om 19:30. De dienst der offeranden, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Dat waren de mededelingen. Laten wij de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 8, de versen 3 en 4. Laten wij dat samen zingen. We denken na vanmiddag over zondag 9 uit de catechismus, over de schepping. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper. Wij zingen in verband daarmee Psalm 8, vers 3 en 4. Sla ik naar de ruim der heldere hemel bogen, dat heerlijk werk van uw vingeren. De ogen zie ik bedaar de glans der zilveren maan en het sterrenheer door u geschapen aan. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Vers 3 en 4 uit Psalm 8. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat willen wij deze middag doen met artikel 1 en 2 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 1 en 2 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 139, het zevende vers. Gij hebt mij gans gesteld door grond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Sla ik verrukt het oog naar boven, ik zal u mijn schepper altoos loven. Psalm 139, vers 7 zingen wij na de belijdenis van het geloof, die wij deze middag doen met artikel 1 en 2. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt zeggen: wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en een eenvoudig geestelijk wezen dat wij God noemen, eeuwig onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letters zijn, die ons de onzienlijke dingen van God gevend aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1, vers 20. Welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te ontnemen. Ten tweede geeft God zichzelf ons nog klaarder, helderder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, te weten zoveel als ons van noden is in dit leven, tot zijn eer en tot de zaligheid van de zijnen. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Wij mogen hier opnieuw samen zijn, de tweede keer vandaag, in uw huis om uw woord te horen. We zijn bijeengekomen in een leerdienst, om stil te staan bij uw scheppende almacht, heilige, hoge, grote God. U die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. U die alles uit niets hebt voortgebracht en met diezelfde almacht nog steeds onderhoudt en regeert. Wij zijn ieder voor zich bewijzen en blijken van uw onvoorstelbaar grote macht. Van uw diepe wijsheid, van uw goedheid. Wij kunnen niet begrijpen wat het leven is en toch leven wij. Wij kunnen niet begrijpen hoe deze wereld voortgaat en toch gaat ze voort. Wij kunnen de loop van de sterren narekenen, de loop van de zon en van de maan, maar wij kunnen niet begrijpen hoe u dat alles zo teweeg heeft gebracht. Als ons verstand het bevatten wil, dan staat het, o God, vol eerbied stil. En bidden wij dat wij daar vanmiddag over na mogen denken, dat ons denken ook mag overgaan in verwondering, en dat onze verwondering ons mag brengen tot vertrouwen, dat wij ons aan u mogen overgeven in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Want wat zal het zijn als wij van deze God vreemdeling zullen zijn? Wat zijn wij dwaas en belachelijk als wij ons tegen deze grote heilige God zouden verzetten, ons van hem zouden afkeren, van hem weg zullen gaan. Heere, waar zouden we heen moeten gaan? Waar we ook heen gaan, wij kunnen ons van u niet verwijderen, want u bent immers alomtegenwoordig. Maar wij kunnen wel tot u gaan, Heere, en laat het dan mogen zijn met vrijmoedigheid, in de naam van uw Zoon, omdat wij in hem u mogen kennen als onze eigen Vader. Heere, wij bidden dat uw woord mag opengaan, dat wij het belijden van de kerk mogen naspreken en meespreken. En dan bidden wij ook, Heere, dat u ons gedenkt, ieder in ons persoonlijke leven, want het gaat vaak wel om de harde werkelijkheid van tegenslag en verdriet, van moeite, van zorgen, de een meer, de ander minder. Maar we weten allemaal dat deze wereld niet volmaakt is, integendeel, en dat er zoveel is wat kermt en kreunt onder de zonde en onder de gevolgen van de zonde. Dat er tranen zijn, dat de dood hier heerst, dat het onrecht lijkt te overwinnen, Heere God. Als u dan de schepper bent en uw schepping goed hebt voortgebracht, dan bidden wij u dat u ook deze schepping door alles heen zult brengen naar de voltooiing en de heerlijkheid die u zelf hebt beloofd. Want u laat niet varen het werk van uw handen, u zult deze wereld niet loslaten. En bidden wij dat ook deze dienst daar een plaats in mag hebben, dat dode zondaarsharten levend worden, dat wat er niet is, er komen mag, waar geloof in u, bekering, wedergeboorte, vernieuwing, dat uw Heilige Geest in ons midden zal werken, ook deze dienst, daar bidden wij om. Maar wij bidden ook voor diegenen die niet bij ons zijn op dit moment en die de dienst meeluisteren op dit moment of op een later tijdstip wellicht, dat u ook daaraan uw zegen en uw goedheid verbinden. Heren, we bidden voor broeder Teun de Bruin, die zo lang al niet in ons midden kan zijn. Gedenk hem in het bijzonder, met zijn vrouw, met hun familie. Heren, wees er nabij en geef dat zij in geloof en gehoorzaamheid het oog mogen slaan op u, de levende God, in uw wijsheid, in uw onbegrijpelijke gangen die u gaat met mensen. Heren, toch, uw weg is volmaakt, ook al gaat uw pad door de zee en uw voetstappen door diepe wateren, al worden zij niet gekend, toch gaat u uw goddelijke gang. Heren, zo bidden wij voor hen, wees ze nabij. We bidden voor diegenen uit ons midden die geen werk hebben, die op zoek zijn naar een baan in deze tijden van economische recessie. Bidden wij, Heren, dat zij werk mogen vinden. En ook dat wij als gemeente naar elkaar zullen omzien en zo nodig elkaar zullen bijstaan. Gedenk ons allen, Heren, zoals wij hier zijn. U bracht ons hier, u kent ons. Of wij hier bij de gemeente behoren, of er eenmalig zijn, of hoe dan ook, laat het een woord op zijn tijd mogen zijn. En dat ook deze dienst in uw goedheid en genade mag dienen tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot eer van uw naam en tot onze zaligheid. Hoor zo ons gebed in uw Zoon, de Heere Jezus. Amen. Wij zullen vanmiddag stilstaan bij de catechismus zondag 9. Maar voordat wij dat samen lezen, openen wij het heilige woord van God en lezen wij uit Jesaja hoofdstuk 40. Hoofdstuk 40, wij lezen vanaf vers 21. Jesaja 40, 21 tot en met 31. Het woord van God spreekt als volgt: weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van het begin niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten van de aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde. En de zelverinwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten te niets maakt, de rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, ze worden niet geplant, ja, ze worden niet gezaaid. Ja, een afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij mij vergelijken, die ik gelijk zou zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog. En zie wie deze dingen, de sterren, geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid van zijn krachten. En omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte bij diegene die geen krachten heeft. De jongen zullen moe en mat worden en de jongelingen zullen gewis vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de schriftlezing. Aansluitend zondag 9 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 9, vraag en antwoord 26. Wat gelooft ge met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. Het antwoord luidt dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog steeds onderhoudt en regeert, dat hij omwille van zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is, op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft, alles wat ik nodig heb, voor het lichaam en voor de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Omdat hij dat doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouwe Vader. Tot zover. Wij willen met Gods hulp over deze zondag 9 nadenken. Laten wij boven de preek schrijven: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper. Drie gedachten zijn er die wij zullen overdenken. De kerk zegt hier drie dingen. Ten eerste, ik geloof in Gods almacht. Ten tweede, ik geloof in Gods liefde. En ten derde, ik geloof in Gods wijsheid. Wij schrijven boven de preek: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper. De eerste gedachte: ik geloof in Gods almacht. Dat staat voornamelijk aan het begin van het antwoord. De eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is uit niet heeft geschapen en nog steeds onderhoudt en regeert. Zijn almacht. Ten tweede, ik geloof in Gods liefde. God wordt hier op een hele bijzondere wijze aangeduid. Het antwoord begint daarmee. Hij is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er iets verderop, dat hij omwille van zijn zoon Christus ook mijn God en mijn vader is. Daarin zien wij niet allereerst zijn macht, maar vooral zijn liefde. Dus dat is de tweede gedachte, ik geloof in Gods liefde. En dan de derde gedachte, ik geloof in Gods wijsheid. We zullen dan stilstaan bij het laatste gedeelte van het antwoord, op wie ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alles wat ik nodig heb naar lichaam en ziel verzorgen. Of het nu goed gaat, of het nu slecht gaat, en meestal gaat het niet goed, want dit leven wordt een jammerdal genoemd. Toch geloof ik in Gods wijsheid. Nou, dat is niet zomaar te bereiken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En toch, het kan als wij zien hoe dit antwoord is opgebouwd. Als wij zien op Gods almacht, op zijn liefde, ja dan kunnen wij ook vertrouwen op zijn wijsheid. Dus dat zijn de drie gedachten. Laten wij samen zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 147, vers 2, 3 en 9. Hij heelt gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En het derde vers, zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Ook het negende vers, wie zou niet voor Gods grootheid bukken? Vers 2, 3 en 9 uit Psalm 147. Gemeente, wij schrijven boven de preek van deze middag: Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper. In onze eerste gedachte staan we stil bij zijn almacht. Ik geloof in Gods almacht. Vorig jaar, oktober, was ik een paar dagen op een conferentie. Die was belegd om een aantal verschillende mensen bij elkaar te brengen. En het ging over jouw verschepping en evolutie. Het waren allemaal christelijke mensen, theologen, wetenschappers, journalisten, vanuit allerlei hoeken. En we zijn een paar dagen bij elkaar geweest om na te denken over hoe wij in deze huidige samenleving toch een christelijk geluid als het ware naar voren kunnen brengen. En als ik daaraan terugdenk en al die mensen die ik toen gesproken heb, ieder vanuit zijn eigen achtergrond, dan herinner ik mij voornamelijk één ding. Dat wij ieder afzonderlijk, maar ook samen zo onder de indruk waren van de geweldige almacht van God. Er waren mensen die anatoom waren, die alles wisten van het menselijke lichaam en van onze botten, schedel, alles. Die hadden daar weer veel zicht op. Andere mensen waren astronomen, die kenden het heelal als het ware. Die speurden het af met hun kijkers, scheikundigen, natuurkundigen. Er was een emeritus professor, een natuurkundige uit Leiden, als ik het goed heb, die zei, die heel zijn leven dus bezig is geweest met de wetenschap. En die zei, wij weten nog geen 5% van hoe deze werkelijkheid in elkaar zit. Wat weten wij eigenlijk? Ontzettend weinig. Maar wat wij weten, dat kleine beetje wat wij intussen door hebben, wat wij kunnen verklaren met onze wetenschappen, dat brengt ons tot diepe verwondering. Over de macht, over de wijsheid van God die dit alles geschapen heeft. Ik geef een paar voorbeelden. Een paar uit het dierenrijk. Een zeearend kan 1,5 kilometer hoog vliegen. 1,5 kilometer, 1500 meter hoog. En zo'n dier kijkt naar beneden en ziet een vis in het water zwemmen. Die ogen zijn zo ontzettend scherp dat hij dat kan zien. Er zijn slangen die niet met hun ogen, maar met infrarood hun omgeving aftasten. En dat is zo ontzettend precies, 1000ste graad Celsius verschil kunnen zij waarnemen in warmte. Dat is de wetenschappers eigenlijk nog niet gelukt om zulke precieze instrumenten te maken die dat kunnen meten. 1000ste graad Celsius verschil tussen de ene plek en de andere. En een slang die kan het, die doet het voortdurend, die leeft daarvan. Er was een sterrenkundige op die conferentie die ons vertelde dat er meer sterren in dit heelal zijn dan er zandkorrels op de aarde zijn. Ik wist niet wat ik hoorde. Als je nadenkt over hoeveel zand er is. Kinderen, je loopt een keer misschien naar binnen. Je hebt je voeten niet geveegd. Allemaal zand binnen. Hoeveel korrels zijn dat dan wel niet? Duizenden. Een beetje vegen en het is weer weg. Ga eens een keer naar het strand. Hoeveel zandkorrels liggen er op het strand? Hoeveel zandkorrels liggen er op de bodem van de grote oceanen? Onvoorstelbaar veel. Maar elke zandkorrel, als je daar een ster van zou maken en die zou plaatsen in het heelal, die onmetelijk grote sterren, elke ster is een zon op zichzelf, maar er zijn meer zonnen, meer sterren in dit heelal dan zandkorrels op de aarde. En het duizelt ons. Onbegrijpelijk. En dan zingen wij uit Psalm 147 en dan lezen wij in Jesaja 40 dat God de sterren telt en bij name kent. Wij voelen ons klein worden bij de macht en de majesteit van deze God. Er waren natuurkundigen op die conferentie en die vertelden dat de natuurconstanten waar de wetenschap mee werkt, de snelheid van het licht, andere constanten, als die maar een fractie anders zouden zijn, een heel klein beetje anders, dan kon het leven hier op aarde al niet meer bestaan. Dan zou heel dit heelal een andere wending nemen, dan zou de aarde in de zon verdwijnen, of alles zou anders zijn. Maar God heeft die natuurconstanten zo precies gemaakt, tot op twintigste getal achter de komma, of nog veel preciezer. Zodat alles in evenwicht is en de zon beweegt en de maan beweegt en de aarde beweegt en de sterren bewegen en het melkwegstelsel beweegt. En het klopt op een volmaakte manier. Dat is God. Die heeft dit alles gemaakt. Wij geloven in de almacht van God. Gemeente, als we het maar willen zien, dan leven wij in een wereld vol met wonderen. Vol met wonderen. Het is een geschapen wereld, voortgebracht door God, de schepper van hemel en van aarde. Alles wat er bestaat, of wij nu ver weg kijken met de telescopen naar de hemel of met de microscoop naar de kleinste diertjes en beestjes en noem maar op. Alles is door God geschapen en hij ziet het en hij kent het en hij weet het tot in het allerkleinste detail. Zo'n God hebben wij. In zijn wereld, in zijn werkelijkheid mogen wij leven. Ja, zegt iemand, maar ik heb misschien wel eens een boek gelezen of een film daarover gezien of iets anders. Die evolutietheorie. Die heeft toch bewezen dat dat allemaal door evolutie is ontstaan? Vraag een gemiddelde wetenschapper en ze zullen het zeggen. Ja, geloof in God de schepper, dat was van oude tijden. Dat was toen mensen dat nog niet begrepen. Maar wij begrijpen dat en wij weten precies hoe het allemaal ontstaan is. Ja, gemeente, ik weet dat ook wel, dat de mensen dat zeggen. En ik weet ook wel dat die evolutiebiologen er vast van overtuigd zijn dat zij gelijk hebben. En dat het geloof in God als schepper maar een fabeltje is. En toch, gemeente, een eerlijke evolutiebioloog zal één ding moeten toegeven. Namelijk dat hij met 1-0 achterstand begint. Wat bedoel ik daarmee? Elke evolutiebioloog zal ook moeten toegeven dat wanneer je deze werkelijkheid ziet, als je het dierenleven ziet, als je de ontwikkeling ziet, als je de veranderingen in deze werkelijkheid ziet, dan dringt de gedachte dat er een machtige, onzichtbare hand alles geleid heeft en naar zijn doel brengt. Die gedachte die dringt zich onweerstaanbaar op. En een evolutiebioloog zal dat ook toegeven. Het lijkt wel alsof heel deze wereld geschapen is en voortgebracht is door een grote geest. Dus de evolutiebioloog zal ook moeten erkennen dat er een doelgerichtheid lijkt te zijn en hij zal ook zeggen, ja, dat lijkt wel zo, maar dat is niet zo. En dat zal hij eerst als het ware aan de kant moeten werken om dan met zijn eigen verklaring te komen. Ik denk dat wij dat ons ook mogen realiseren. Ik zal de laatste zijn, gemeente, om te zeggen dat de evolutietheorie een domme theorie is. Dat is niet waar. De beste, de knapste koppen, de grootste wetenschappers zetten hun krachten in om deze theorie te verdedigen. Dat is wel de werkelijkheid. Op allerlei terreinen, overal aan de universiteiten, wordt deze gedachte van de evolutietheorie voortgebracht. En de overheid geeft het geld uit om dit onderzoek te stimuleren en te bevorderen. Dat weet ik. Het is geen domme theorie. En toch is het belangrijk om dit te zeggen. Er is een haast tastbare aanwezigheid, de zichtbaarheid van God als schepper in deze werkelijkheid. Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie, die zei het volgende. De gedachte dat er een goddelijke geest is die alles heeft geschapen, is een gedachte die zich dikwijls met overstelpende kracht aan mij opdringt. Zijn woorden van Darwin. Overstelpende kracht aan mij opdringt. Terwijl hij heel zijn leven bezig is geweest om die evolutietheorie te verdedigen. En toch, die gedachte die dringt zich haast onweerstaanbaar op. En wij hoeven ons daar niet voor te schamen als wij zo deze werkelijkheid en deze wereld mogen zien. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het. Het is als een prachtig boek. Waar alle schepselen als letters in staan. Misschien zijn wij inderdaad als westerse samenleving op dit moment wel zover dat wij de letters niet meer willen of kunnen lezen. En toch is het een schoon boek. Dat getuigt, dat spreekt van God als schepper. Wij mogen dat belijden. Dat is onmisbaar. Een christen die dit loslaat, is geen christen meer. God is de bron van alles, de schepper. En toch, gemeente, wil ik in onze eerste gedachte, als we nadenken over God, zijn almacht in de schepping, en nog één punt bijnoemen. Wij kunnen overweldigd worden door die macht en die majesteit van de schepping. Psalm 8 zegt, ga eens een keer naar buiten, kijk omhoog, zie de sterren. Je voelt je klein, je voelt je nietig. En bij God, wat is dat? Dat u aan ons denkt. Er kan op zo'n moment nog een ander gevoel bovenkomen. Als je de sterren ziet. Als je beseft hoe groot, onmetelijk dit heelal is. Dan kan het zijn dat je beangstigd wordt. Blaise Pascal, misschien een naam die sommige mensen wel eens gehoord hebben, een christen. Hij zei, ik word vervuld met angst door de eeuwige stilte van de eindeloze ruimte. Er kan een gevoel van nietigheid, maar ook van eenzaamheid ons overvallen. Als wij nadenken over dat immense heelal. Waar nergens anders menselijk leven, of helemaal geen leven, te vinden is. En het gaat maar door en het gaat maar door. Een boek Prediker spreekt daarvan. De rivieren stromen en de zon hijgt naar haar plaats. Het is zoals het geweest is en er komt nog een dag en nog een dag en nog een jaar en nog een eeuw. En het gaat maar door en het gaat maar door. Zozeer dat men er eindeloos moe van wordt, zodat je het niet kunt uitspreken. Ja, gemeente, dat is ook een kant van deze schepping. Mede door de zonde, ik zeg dat erbij, maar wij kunnen ons dat soms wel zo ervaren. Hè? Die leegheid als het ware, die stilte van dit heelal. En zeker als wij bedenken dat deze wereld in al haar pracht ook vermorzelend en verwoestend kan zijn. De macht van de natuur, denk maar aan de rampen, een aardbeving of een tsunami of een storm, een simpele herfststorm, kan al zoveel vernietigen en verwoesten. Dan moeten wij er ook bij zeggen, gemeente, dat deze werkelijkheid iets bedreigends, iets beklemmends kan hebben. Iets wat ons niet naar God laat toegaan, maar ons als het ware vol angst en vrees voor hem vervult. Gods almacht, ja. De schepping getuigt van de almacht van God. Maar gemeente, die almacht van God op zichzelf brengt ons niet tot vertrouwen. Het besef van Gods majesteit en macht brengt ons niet tot overgave, tot vertrouwen, tot geloof. Waar kan ons hart ook vervullen met angst en beven voor deze God? Die twee kanten zitten er altijd aan. We lezen in het boek Job dat een van zijn vrienden het als volgt zegt, Elifas in hoofdstuk 4. Hij zegt, wij worden door God verbrijzeld als de motten. Zo'n mot, zo'n kleine vlieg die op de muur zit. Je slaat er een keer op en hij is plat. Verbrijzeld. Hij zegt, zo gaat God met mensen om. Hij verbrijzelt ze en hij slaat ze dood alsof het vliegen waren. Ik geloof niet dat Elifas dat had mogen zeggen. Maar het is aan de andere kant niet verwonderlijk dat die gedachte bij ons bovenkomt. Als je nadenkt over de rampen, over zo'n tsunami een paar jaar geleden. Die duizenden mensen in één keer wegvaagt uit het leven. Wat de natuur geweld. Is God dat? Is God daarin betrokken? Hoe kan dat? Moet ik die God lief hebben? Moet ik hem vertrouwen? Ik zou niet durven. Dat hoort ook bij deze schepping, de majesteit en de macht die God daarin toont. En daarom de vraag, gemeente, hoe komen wij van dat besef van almacht toch tot een besef van Gods
liefde.
Onze tweede gedachte. Onze eerste gedachte was: ik geloof in Gods almacht. De tweede gedachte: ik geloof in Gods liefde. Hoe kan dat, gemeente? Als ik onder de indruk ben van zijn macht, zijn almacht. Het doet mij huiveren en beven als ik zijn macht en grootheid besef. Hoe kom ik dan tot overgave dat ik hem niet vrees, maar dat ik in vol vertrouwen hem als mijn vader zie? Ik geef een voorbeeld. Kinderen, er was eens een jongetje. En die jongen die wilde naar de koning gaan. Het ging thuis niet goed. Er waren mensen die hun gezin benarden. Het moeilijk maakten. En dat jongetje dat dacht: wie kan ons helpen? Wie kan ons beschermen? De koning. Die wil ons vast helpen. Het jongetje ging naar het paleis van de koning. En hij zag daar dat grote paleis, dikke muren eromheen. Grote oprijlaan. Een grote poort aan het begin, maar bij die poort stonden een paar schildwachten. Nou, het jongetje dat wilde naar de koning, maar hij durfde niet. Hij zag die soldaten daar staan. Hij zag die poort, hij zag dat grote paleis. Hij dacht: moet ik bij die machtige koning naar binnen komen? Ik zou niet durven. En hij bleef daar staan, verlegen en bang bij de poort van het paleis. En toch, hij moest zijn nood kenbaar maken. Hoe kan hij daar komen? Hoe zou hij weten dat die koning hem helpen wil? En toen gebeurde er wat bijzonders. Er kwam nog een jongetje aanlopen. En dat jongetje vroeg aan dat eerste jongetje: waarom sta jij hier? Wat doe jij hier? Ja, zegt die jongen, ik zou naar de koning willen. Ik heb een vraag voor de koning. Ik zou hem willen vragen of hij mij helpt. Die tweede jongen die zei: kom maar. En hij pakte de hand van die eerste jongen en zei: kom maar mee. En ze liepen samen die poort door. En ze liepen samen langs die schildwachten. En die deden helemaal niks. En ze liepen samen over die lange oprijlaan. En samen gingen zij de deur van het paleis binnen. En die tweede jongen die bracht die eerste mee. En hij bracht hem naar de troonzaal waar de koning zit. En die jongen die kon maar zo doorlopen en die mocht daar binnenkomen. En hij bracht die eerste jongen pal voor de troon van de koning. En hij zei: stel je vraag maar. Zeg het maar aan de koning. Hoe kan dat nou? Hoe kon die tweede jongen dat nu zomaar doen? Wel, gemeente, die jongen was de zoon van de koning. Het was de prins. Die koning was zijn vader. En hij zei dan ook: stel je vraag maar aan mijn vader. Dat beeld kunnen wij vasthouden als wij het antwoord uit onze catechismus willen begrijpen. Hoe komen wij tot God als onze vader? Dat kan alleen door hem, door de Heer Jezus, die God zijn vader noemt. Het antwoord van onze catechismus is vanuit die gedachte geformuleerd. Laten wij zien wat er staat. Dat die eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog steeds onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn vader is. Gemeente, er is er maar één die rechtstreeks de toegang heeft tot God, en dat is Jezus Christus. Omdat hij de Zoon van God is. Hij was de enige die op die unieke, die bijzondere manier God als zijn vader kon aanspreken. Dat heeft hij ook gedaan. Heel zijn leven was er vol van. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Zelfs aan het kruis, toen hij daar hing, van alles verlaten, toen de dood kwam, toen zei hij: Vader, in uw hand beveel ik mijn geest, Vader. En dat is de weg naar het hart van God. Alleen in de Heer Jezus kunnen wij de liefde van God zien. Onze tweede gedachte: ik geloof in Gods liefde. Hoe kan ik weten dat God mij lief heeft? Hoe kan ik geloven dat God mijn vader is? Kan dat zo rechtstreeks? Nee, gemeente, dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet zomaar. Dat kan alleen door deze zoon. De zoon. Die ene geboren zoon van God, Christus. Maar omwille van Christus, zegt het antwoord, wil en zal die God, mijn God en ook mijn Vader zijn. Omdat Jezus de Zoon is, kunnen wij tot Zoon worden aangenomen. Omdat God de Vader van Jezus is, kan Hij onze Vader zijn. Dat is ook het nieuwe dat de Heer Jezus als het ware ingebracht heeft. Als je het Oude Testament leest, dan is het maar zelden. Misschien een paar keer, 5 keer hoogstens denk ik in het hele Oude Testament, dat de naam Vader voor God gebruikt wordt. Maar als de Heer Jezus ons leert bidden, zegt Hij, spreek alzo onze Vader die in de hemelen zijt. Vanaf dat moment, door Christus, mogen wij God onze Vader noemen. Ja, gemeente, het is waar. Die verheven God, hè? Die machtige God. Hij wordt nooit ons vriendje. Maar Hij wordt wel onze Vader. In de Heer Jezus Christus. En als iemand dan die vraag stelt, hoe kan ik zeker zijn van de liefde van God? Alleen door de Heer Jezus. Alleen door de Zoon, Christus. Alleen door Hem kunnen wij verzekerd zijn van de liefde van God. Daarin zien wij de liefde van God, gemeente. Dat God nu zijn eigen enige geboren Zoon gezonden heeft in deze gezonken, gevallen, bedorven, doodse wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Als u, als jij, zoekt naar de liefde van God buiten Christus om, dan vind je het nooit. Dan vind je het nooit. Er is maar één weg waarin wij de liefde van God ontdekken. Dat is in zijn eigen Zoon. Dan alleen. Gemeente, waarom zeg ik dat met zoveel nadruk? Omdat het ons in het bloed zit, omdat het ons in de genen zit om het toch anders te proberen. Wij letten op de voorzienigheid en wij zien dingen gebeuren in ons leven. En dan zeggen we, ja maar, dat is wel zo bijzonder, dat is niet toevallig. Dat doet God in mijn leven. Ja gemeente, God bestuurt alles. Maar als u, als jij, als ik, ons vertrouwen willen bouwen op dat bijzondere, op die gebeurtenissen, op dat uitzonderlijke wat er heeft plaatsgevonden, op de voorzienigheid, en denk, ja, maar God zal mij wel lief hebben, want Hij deed dit en dat in mijn leven. Nee, gemeente. Ten eerste brengt het je nooit tot zekerheid, want je blijft altijd twijfelen. En ten tweede, dat is nog terecht ook. Want op die manier vinden wij niet de liefde van God. Er zijn mensen geweest die boeken vol kunnen schrijven van uitreddingen, bijzonderheden, wonderen, gebedsverhoringen. Vul maar in en toch verloren gaan. De liefde van God vinden wij alleen in Jezus Christus. Zo alleen als wij God mogen zien als de Vader van Jezus Christus, die zijn Zoon gezonden heeft. En die u, die jou, die mij belooft, dat wij zijn zoon, zijn dochter, zijn kind mogen zijn, als wij in Christus geloven, omwille van zijn Zoon, Jezus Christus. Wie daar buitenom probeert, is een rampzalig mens. Wij zullen de liefde van God niet vinden, buiten Jezus Christus om. Dat is onze belijdenis, gemeente. Vanaf het allereerste moment van het christelijke geloof, ik geloof in God de Vader, kunnen wij alleen maar over Hem spreken door Jezus Christus. Alleen in Hem, in de Zoon, wil God ons zijn liefde geven. En daarbuiten hebben wij geen zicht op de goedheid en op de liefde van God. Maar in hem mogen wij daar zeker van zijn. Dat is wat, gemeente. Als wij dan nog een keer naar buiten gaan en wij zien die sterren in een heldere nacht. Als wij ons realiseren, we staan aan de oever van de zee. En we zien die golven en we zien het zand. En we bedenken hoe groot en machtig dit heelal is. En wij voelen die neiging tot beven, tot ontzag in ons omhoog klimmen. Haast dat beklemmende gevoel van deze machtige schepping. Dan mogen wij bedenken, als ik in Jezus Christus geloof, dan is die God die dit alles geschapen heeft, mijn Vader, die mij lief heeft met zijn eindeloze goddelijke liefde. Hij die de sterren telt en alle bij name kent, hij kent mij ook. Blijf mij lief in de Heere Jezus. Ja, gemeente, zo en zo alleen kunnen wij geloven in de liefde van God. We gaan naar onze derde gedachte. Ik geloof in Gods wijsheid. We hebben ten eerste gezien, ik geloof in Gods almacht. Ten tweede, ik geloof in Gods liefde. Ten derde, ik geloof in Gods wijsheid. Er komt een vraag op. Ja maar, als God dan liefde is en als God almachtig is, waarom is er dan zoveel ellende en kwaad in deze wereld? Het is geen vraag die je vaker hoort stellen aan christelijk geloof dan deze. Als God alles kan en als God goed is, van waar dan het kwaad? Waarom die zonde? Waarom die ellende? Het kan niet allebei waar zijn. God is goed en God is machtig. Want dan was deze wereld wel anders. Kan ook een vraag zijn in ons eigen hart. Als God mij dan lief heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. Waarom is mijn leven dan zo'n mislukking? Waarom is mijn leven dan zo zwaar? Waarom begrijp ik dan niet dat God mij zo behandelt? Waarom lijkt het wel dat hij mijn vijand is in plaats van mijn vader? Waarom is dit aardse leven een jammerdal, waarin God mij het kwaad toeschikt? Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Als God almachtig is, als God liefde is, waarom gaat het dan zo in deze wereld? Waarom gaat dat dan zo in mijn leven? Gemeente, daar kom ik uit bij Jesaja 40, dat hoofdstuk dat wij gelezen hebben. Die vraag, die is niet nieuw. Die stelde de profeet ook al. En God heeft die vraag gehoord. God heeft zijn macht en majesteit als schepper geschilderd. Vers 25 en verder. Bij wie dan zult gij mij vergelijken die ik gelijk zou zijn, zegt de Heer. Hef uw ogen op omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. De sterren. Die in getal hun Heer hun leger voortbrengt. Die ze allebei namen roept vanwege de grootheid van zijn kracht. Omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. En dan in vers 28, weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? En dan komt er een zinnetje achteraan, er is geen doorgronding van zijn verstand, van Gods wijsheid. Gemeente, dat verstand van God, daar kunnen wij niet bij. Omdat het daar veel te groot en veel te diep voor is. Die wijsheid van God is zo oneindig veel meer dan wij kunnen begrijpen. Geen doorgronding van zijn wijsheid. God doet het goed. Ja, maar ik begrijp dat niet. Ik kan God niet navolgen. Nee, natuurlijk niet. Want God is toch veel wijzer dan wij bij elkaar. Dan alle mensen van deze wereld bij elkaar. Er is geen doorgronding van Gods verstand. En daarom is het waar, gemeente, een gelovige krijgt in dit leven weinig antwoorden. Waarom doet God dat? Ja, zeggen we dan, dat mag je niet vragen, je moet vragen waartoe. Nou gemeente, voor mij is dat hetzelfde. Op die vraag waarom doet God dat, krijgen wij zelden of nooit een antwoord. Waartoe, met welk doel doet God dat, krijgen we ook niet zo vaak een antwoord. Maar God kent de antwoorden wel, want er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij is zo ontzettend wijs, zo verstandig, zo goed. Ja, maar ik kan dat niet geloven. Nee gemeente, dat kan ook alleen. Als wij weten dat God almachtig is en liefdevol. Als wij dat niet geloven, komt er geen overgave, komt er geen vertrouwen. Dat zegt het antwoord, op wie ik zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alles wat ik nodig heb naar lichaam en ziel verzorgen. Ik vertrouw daarop, ik geef mij aan hem over, ik vertrouw mij aan hem toe, hij doet het goed, hij zorgt voor mij naar lichaam en ziel. Ja, maar al dat kwaad dan, dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, ja, maar dat doet hij ten beste, voor mijn bestwil. Dat komt goed hoor, dat komt vast goed. Hoe weet je dat? Omdat hij dat doen kan als een almachtig God. Onze eerste gedachte. En omdat hij dat ook doen wil als een getrouwe vader. Onze tweede gedachte. Dan komt er ruimte voor geloof in Gods wijsheid. Ik kan het niet begrijpen. Ik kan God niet narekenen. Ik snap niet waarom hij het zo doet. Maar ik kan hem wel vertrouwen. Ja, zegt iemand, dat vind ik moeilijk om God te vertrouwen. Ja, gemeente, dat is geen blind vertrouwen. Geen blind vertrouwen dat je maar, ogen dicht, verstand op nul, je moet je maar overleveren. Nee, gemeente, dat is een vast vertrouwen, want dat is verankerd in de Heere Jezus Christus. Wat bedoel ik daarmee? Gemeente, als God nu zo goed is geweest, hè? Zo ontzettend goed dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als God zo liefdevol is, dat hij zijn eigen beminde zoon verbrijzeld heeft. Zou hij dan in mijn leven hardvochtig, kwaadaardig, onaangedaan handelen? Dat kan toch niet? Als Gods vaderhart als het ware van een gescheurd is, toen hij zijn eigen zoon zag lijden en het toch gedaan heeft om u, om jou, om mij te behouden, gemeente, dan vertrouw ik me aan deze goede, liefdevolle God toe. Dan zeg ik, Heere, er is geen doorgronding van uw verstand. Ik begrijp het helemaal niet. Ik zie niet waar de weg toe leidt. Maar ik vertrouw op uw macht en ik ben zeker van uw liefde, getoond in de Heere Jezus Christus. Dat is totaal andere taal dan dat je zegt, ja, er is geen mens hoor die het je aandoet. Als God het doet, dan mag je niet klagen. Ik word bewaard voor opstandigheid. Gemeente, dat is allemaal fatalistisch. Dat is allemaal noodlottig denken. De taal van het geloof rust op de liefde van God in Jezus Christus. Dat zegt, mijn liefdevolle Vader handelt altijd wijs. Hij belooft u en jou en mij niet een voorspoedig, makkelijk, goed leventje. Want ja, je bent zijn kind en de voorspoed ligt voor je weggelegd. Helemaal niet gemeend. Hij beproeft ons juist in de diepte. En hij zegt, ik ben je vader. Ik heb mijn zoon voor jou gegeven. Zou ik het dan niet goed doen in dat kleine leventje van jou, van u? En het geloof zegt, u bent almachtig. U bent liefdevol. Het gaat, wat mij ook gebeurt, het gaat niet buiten mijn vader om. Gemeente, dat is de God van de Bijbel. Dat is de God van het christelijke geloof. Dat is de Vader van Jezus Christus. Die door het geloof ook onze God en Vader is. En als ik op Jezus Christus vertrouw, dan is die almachtige God ook de liefdevolle God. En ook de wijze God. En dan gaan we nog een keer naar buiten. En dan zien we de sterren. Dan staan we nog een keer op het strand. En dan zien we de zee. Dan zien we het zand. Dan proberen wij de sterren te tellen en het duizelt ons. Wij kunnen er niet bij, het is te hoog, het is te machtig. En dan bedenken we, er is er één die die sterren bij name telt. Die ze allemaal kent, die alles heeft voortgebracht. En die tegen ons zegt, waarom klaag je toch? Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen? Zou God niet van je afweten? Als hij alles ziet en als hij alles weet en alles bestuurt. Maar recht gaat voor mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, niet moe of mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. O gemeente, dan kunnen wij opnieuw vervuld worden met een diep ontzag waar wij van beginnen te beven. Want die God, in al zijn macht en al zijn majesteit, mij klein nietig mensje niet voorbij heeft gezien, maar mij heeft opgeraapt en in zijn Zoon Jezus Christus alles gegeven heeft, alles geeft en alles geven zal, wat tot mijn zaligheid zal dienen. En dan mogen wij zingen, en we gaan dat doen. Uit Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen. Psalm 42 is het. Vers 5. Laten wij danken en bidden. O almachtige God. We mochten horen van uw macht en majesteit. Haast tastbaar in deze schepping. Maar we mochten ook horen van uw liefde. In Jezus Christus, uw eigen Zoon. En u vraagt u van ons vertrouwen, overgave. Ach Heere, breng ons wankelmoedige hart. Toch dat geloof dat op u mag zien. Zoals u zich geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus. En we danken u Heere dat u onze Vader wilt zijn. Door het geloof in uw eigen Zoon. Zijn Vader, onze Vader. Dat zijn uw eigen woorden geweest, Heere Jezus. Ik vaar op tot mijn Vader, tot uw Vader, tot mijn God, tot uw God. Laat het zo mogen zijn, Heere. Want waar zullen wij moeten verblijven? Als we deze God niet zullen kennen. Als wij in vervreemding en vijandschap blijven leven. Heere, vul ons hart met dat evangelie waarin u uw vaderhart hebt geopenbaard. Geef ons geloof in de Heere Jezus. We bidden voor diegenen in het leven die zoveel ellende en zorgen over zich heen krijgen. Wij bidden Heer ook voor diegenen voor wie die vadernaam altijd beladen en moeilijk blijft. Omdat hun eigen vader geen vader was. Heer, we dragen hen aan u op. Wilt u tonen dat u de werkelijke vader, de vader de lichten bent. En dat aardse vaders hun naam ontlenen van u en niet andersom. Dat u ons niet beschaamt. Maar dat u, Heere, al ons vertrouwen en al ons geloof zo waard bent. Breng ons, Heere, naar dat einde, naar dat doel. Dat wij u mogen kennen. In volheid. En ook dan zullen wij u niet begrijpen. Ook dan zullen wij uw verstand niet doorgronden. Maar dan zullen wij mogen erkennen en zien. Dat uw wegen vol wijsheid en liefde zijn geweest. Geef ons, Heere, intussen tijd het ware geloof. Het dank voor wat u ons gaf. Wees bij ons in de komende week. Help in het werk. Behoed voor het kwaad. Breng volgende week ons opnieuw samen in uw huis. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Psalm 40, het tweede vers. Laat dat onze slotzang mogen zijn. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. Psalm 40, vers 2. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.